Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Bij de Schouwburg gaan dan altijd de deuren dicht. Dat gebeurt hier dan nog net niet, maar welkom. Goed dat u in zo'n grote getale er bent vanavond. We hadden 90 officiële aanmeldingen. Ik weet niet of degenen die zich nog niet hebben aangemeld, in ieder geval wel hun e-mailadres hebben achtergelaten. Dan krijgt u daar de nodige informatie in. Ik zal zo wel even zeggen wat precies. Mijn naam is Erik Lievers. Ik ben werkzaam bij bureau Dietz Strategie en Communicatie. En ik ben door de beide gemeenten gevraagd om u vanavond door deze themaavond te leiden. Ik heb eerder ook al de windcafés begeleid, dus ik hoop dat ik een beetje aanvoel wat u belangrijk vindt. En zo niet, dan moet u me even aan mijn jasje trekken. Ik gaf het al even aan, vanavond is een themaavond. Dat is wat anders dan een windcafé. We hebben het vanavond over een specifiek onderwerp. En dat onderwerp is natuur, landschap en ecologie. U hebt dat ook allemaal kunnen zien in de uitnodiging. En we hebben daar een tweetal sprekers voor uitgenodigd. Dat zijn Alex de Meijer, die begint zo meteen, van de Natuur- en Milieufederatie. En Jan Stronks van het Staring Instituut. Zij houden een presentatie van ongeveer een kwartier. Dan hebben we zo'n beetje 5 à 10 minuten de tijd om specifieke vragen die u hebt over de presentatie te beantwoorden. Tussendoor doen we Mentimeter-vragen. Ik hoop dat u in de uitnodiging hebt gezien dat we werken met Mentimeter, zodat we ook wat concrete vragen en opmerkingen van u kunnen ophalen. We hebben in totaal 7 vragen. U krijgt die vragen ook allemaal nog thuis gestuurd, dus mocht het vanavond allemaal niet lukken om het zo snel op uw telefoon in te vullen, hebt u nog de mogelijkheid om het ook op een formulier te zetten en aan ons terug te sturen. Dus dat komt goed. En om 9 uur, dan eindigt het plenaire gedeelte. Dankjewel. Dan eindigt het plenaire gedeelte en dan zijn er 4 plekken in deze zaal, waar onder andere de 2 sprekers, maar waar ook de gemeente en waar ook degene die bij de windcafés is geweest, weten dat wellicht ook een mogelijkheid is om te visualiseren hoe ziet nou het gebied eruit met windmolens. En dat gebeurt daarginds. We willen vanavond, zoals we dat met de andere avonden ook doen, opnames maken. Zodat u ook later een keer kunt terugluisteren wat hier vanavond is gezegd. En dan moet ik officieel vragen of u dat akkoord vindt. Of u dat goed vindt dat we dat doen. En die opnames komen dan op de site te staan, denk ik. Kijk even die kant op. Ja, die komen op de site te staan van de beide gemeenten. En daar kunt u dat terugvinden. Ja, ik zie niemand bezwaar maken, dus daarmee is dat akkoord. Ik gaf al even aan de sprekers. We beginnen zo meteen met Alex de Meijer. Die begint met een soort helikopterview om te laten zien van wat zijn nou de voor- en de nadelen? Wat is nou het effect op de natuur? En hoe kunnen we nou de overlast, die er natuurlijk is, verder beperken? Dat gaat Alex doen. Alex, wil je misschien even deze kant op komen? Ja? Wil jij beginnen met jezelf even voor te stellen?
Ja, werkt je? Ja. Ja, ik ben Alex de Meijer. Ik werk bij Natuur en Milieu Gelderland. En bij onze organisatie is het wel interessant dat wij een achterban hebben van veel mensen die met natuur- en landschapsbeheer en bescherming bezig zijn. Dus die zich best wel zorgen maken over windenergie, maar ook over zonnevelden. Hè. Daar is ook veel discussie vaak over. Maar wij zijn ook echt overtuigd van het belang van de energietransitie. Dus we proberen heel goed die beide belangen in balans te brengen. Ik ben zelf betrokken geweest bij een windpark wat intussen in Nijmegen-Noord alweer een jaar of 6 draait. En daar hebben we denk ik een hele goede relatie met de omwonenden ook al opgebouwd. Dus dat is, ik heb ook 2 weken terug daar wat over verteld hier bij een kleine bijeenkomst. En sindsdien ben ik eigenlijk veel actief op het gebied van energietransitie, natuur, participatie van de omgeving ook. Dat.
Oké. En je zegt ook nog even iets over de organisatie waar je voor werkt, hè?
Ja, ga ik even, even klikken. Hè. Ja. We hebben een hele mooie filmpje gemaakt, dat gaan we nu niet draaien, maar dat heb ik als beeld gepakt. En ik ga eerst iets vertellen met name over natuur. Daarna gaat Jan, hij is een ecoloog die hier in de Achterhoek woont, veel meer vertellen specifiek over natuur in de Achterhoek, zou je kunnen zeggen, en wat effecten zijn. En daarna kom ik weer terug. Maar eerst inderdaad wat meer die helikopterview. Eigenlijk wat wij als Natuur- en Milieufederatie zeggen, is dat we de energietransitie eigenlijk ook als een kans zien om meer waarde voor natuur te creëren. Het gaat niet vanzelf, daar moeten een aantal dingen voor gebeuren, daar kom ik zo op terug. Het is dan een quote van onze directeur. We hebben in alle 12 provincies trouwens een Natuur- en Milieufederatie, dus dit is onze netwerkdirecteur. Dus ik zei, in 12 provincies, we hebben een aantal onderwerpen, klimaatverandering, energie, biodiversiteit, veel discussies ook over wat meer natuurinclusieve landbouw en circulaire economie. Dus steeds meer toe naar proberen om je materiaalgebruik, om dat helemaal circulair te doen. Dat zijn eigenlijk onze hoofdonderwerpen. En bij de energietransitie hebben wij een beetje filosofie dat we eigenlijk dat op drie dingen, alle drie, belangrijk zijn. De eerste is, het is heel urgent, dus we kunnen niet steeds maar uitstellen tot er nieuwe technieken zijn, tot misschien kernenergie in 2040. We moeten nu, er zijn ook in het klimaatakkoord afspraken over gemaakt, we moeten nu daarmee aan de slag. Dat moet wel met oog voor natuur en landschap. En dat begint er eigenlijk mee dat je dus gaat kijken van, is naar je locatiekeuze, vervolgens als je een locatie hebt gekozen, zorg dat dat op een goede manier wordt ingepast. En wij willen eigenlijk ook een plus voor de natuur, daar kom ik zo op terug. En die derde is natuurlijk ook heel belangrijk. We vinden het ook essentieel dat de energietransitie niet alleen maar is iets is van de grote energiebedrijven en multinationals, maar dat het zoveel mogelijk lokaal ontwikkeld wordt, ook lokaal eigendom. Dat is eigenlijk de derde, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik begin nog even met de urgentie van die de klimaatcrisis, ook voor de natuur. Want de klimaatcrisis heeft natuurlijk heel veel effecten. Hè. Denk aan allerlei rampen die gebeuren over de wereld. Maar ook voor de natuur zie je dat steeds meer hitte en droogte tot bosbranden leidt. We kennen de verhalen van Australië, maar we hebben natuurlijk ook gewoon in Nederland, op de Veluwe bijvoorbeeld, hè, zie je het aantal branden toenemen in het zuiden van Europa. Een hele belangrijke is wat er in de oceanen gebeurt. Die CO2, de effect in de oceanen, is dat je verzuring krijgt. En dat een heel belangrijk ecosysteem, dat begint eigenlijk met alle diertjes in de oceanen die kalkskeletjes vormen. En dat is bijna de basis van onze voedselketen. Hè? Of het om vis gaat of om allerlei andere organismen. Door die verzuring komt dat eigenlijk in gevaar, die kalkskeletjes opbouwen. Je ziet ook bij koralen zie je dat de verbleking optreedt. En daar zijn enorme wereldwijde ecosystemen van afhankelijk. Dus het is echt een serieus probleem. Nou, in Nederland, dat derde plaatje, dat zijn eigenlijk natuurgebieden in Nederland. We hebben nu al 3 van de 4 jaar afgelopen periode dus extreme warmte en droogte gehad. Ook hier in de Achterhoek, op de zandgronden. En de vierde zijn ook in Europa goed te zien. Dan zie je dat eigenlijk steeds meer van onze dennen- en sparrenbossen aan het afsterven zijn. En dat komt voor een deel doordat het monoculturen zijn, die misschien ook niet helemaal de goede plek groeiden. Maar heeft er ook mee te maken dat onder andere door verdroging, dat ze geen hars meer kunnen vormen in de zomer. En dan kunnen bepaalde keversoorten, die kunnen die bomen aantasten. En dan ga je nou in sommige gebieden in Duitsland, die zien er echt zo uit op het moment. Dus dat is niet de zure regen van 20 jaar terug, maar dat is echt klimaatverandering. Dus het is echt urgent om aan de klimaatcrisis te werken, dus ook met windenergie, zonne-energie. Maar er is tegelijk een biodiversiteitscrisis door allerlei andere oorzaken. En dit is een plaatje waarin je kan zien dat die bovenste, rechtsboven, dat is van de verschillende crisissen die er op de wereld zijn, dat is de biodiversiteitscrisis. Dat is echt een hele essentiële. En Europa zie je dat het met heel veel vogelsoorten slecht gaat. En dat betekent dus dat als we de klimaatcrisis zouden oplossen zonder aandacht te hebben voor de natuur, dan ga je dus het ene probleem oplossen ten koste van het andere. Dus het moet eigenlijk samen gaan. Dat kan je ook hier zien, dat is een plaatje van het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat is wat moeilijk te lezen, denk ik, maar dan zie je dat een van de oorzaken die zij voorspellen van problemen met de natuur, zou dus ook de energietransitie kunnen zijn. En dat willen we eigenlijk voorkomen.
Alex, misschien is het goed om aan te geven dat de presentatie, hè, want ik kan me voorstellen, zeker als je wat achteraan in de zaal zit, dat je het niet goed kunt zien, die komen ook allemaal beschikbaar. Dus je krijgt die allemaal toegestuurd en die komen ook allemaal op de website te staan.
Ja. Ja, er zijn een paar dingetjes, maar goed, daar ga ik niet helemaal op in. Dat is denk ik bij dit plaatje dat je dat ziet, zie ik trouwens. Hè. De klimaatcrisis en de energie, die worden daar genoemd. En dat beeld van die zeearend, dat kennen mensen. Dat is dus een van de soorten die wel eens door een windturbine getroffen kan worden. Maar goed, actueel betekent het eigenlijk dat je, als we niet oppassen, dan gaat de energiecrisis, dus het oplossen van klimaat, ten koste van de natuur. Wij merken het zelf met onze eigen natuur- en landschapsgroepen, dat ze zich daar veel zorgen over maken. En tegelijk, dan zou de natuur een reden kunnen zijn waardoor we niet verder komen met het plaatsen van windturbines en zonnepanelen. Dus we moeten eigenlijk zoeken naar hoe kunnen we dat combineren. Dan hou ik het zo even hierbij, want dat kan Jan zo, maar wij zeggen, het is eigenlijk een tijd voor een cultuuromslag. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat het natuurinclusief ontwerpen van windparken en van zonneparken moet eigenlijk standaard worden. En we moeten het niet zien als een kostenpost, maar we moeten het zien juist als een kans. Niet als sluitstuk, maar als uitgangspunt. En ik noem dan nog eens onderaan, een belangrijke is dus vermijd kwetsbare locaties. Dat is ook een discussie die hier natuurlijk speelt. De tweede, als je een locatie hebt gekozen, doe het op een goede manier. En de derde, dat is eigenlijk iets wat wij de laatste jaren steeds meer zeggen, van het moet niet alleen dat je bij windturbines de effecten op vogels en vleermuizen en op het landschap zoveel mogelijk probeert te verminderen, maar eigenlijk moeten zoeken naar een plus, dus een extra. En eigenlijk is dat een uitdaging die we in de hele maatschappij zien, want ook als je nu de laatste jaren hoort praten over het bouwen van nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld wordt steeds meer gezegd, ja, het is ook belangrijk dat mensen groen in hun omgeving hebben, dat ze gewoon kunnen ademen. Bij de landbouw zie je dat het gezegd wordt, we moeten eigenlijk weer terug naar de landbouw die ook meer rekening houdt met de natuur. Geldt ook voor de energietransitie. Dan geef ik het even aan Jan.
Alex, wacht even, blijf even staan. Ja? Jij gaat straks nog iets vertellen over het landschap, hè?
Ik ga iets concreter op het landschap. En,
prima, maar ik wil even vragen, omdat jij zo meteen even gaat zitten, zijn er hier over dit gedeelte van de presentatie al een specifieke vragen?
Nog niet?
Nee? Helder, dankjewel. Okay. In een van de windcafés hebben we het onder andere gehad over weidevogels en weidevogelgebied. En hoe zit dat nou? En hoe zit het nou met de insecten? En hoe zit het nou met het wild en met de koeien en met de paarden en alles wat daar kan lopen? Daar hebben we natuurlijk goed naar geluisterd en daar gaat onder andere Jan iets over vertellen. Jan, stel jezelf even voor. Oh, sorry. Ja, Mentimetervraag. Vergeet ik zomaar. Hebt u allemaal uw telefoon bij de hand? Bent u ook ingelogd of moet u de code nog even zien? Nee? Oké, goed. Mag ik... Zegt de code nog even? Nee, dat kan niet. Nee. Oh. Oh ja, de code staat bovenaan. In welke gemeente woont u? Nou, dat is een makkelijke, denk ik. Hij doet nog niks? Ziet u wel de vraag op uw scherm, of niet? Oh.
Wakker. Oké.
Wacht even. Matthew, kun je het oplossen? Er komt hier een melding van wacht tot de presentator de volgende vraag laat zien. Ja, lukt dit? Is dit gelukt of niet? Ja, alleen hier vooraan niet. Oh, oké. Okay. Ja, goed. Vraag 2, graag. Kijk. U zag net in de presentatie, hè, windparken zijn nodig. En er werd ook aangegeven dat dat kan door zo min mogelijk schade aan dieren en planten te veroorzaken. Dat was de stelling. Wat vindt u van die stelling? Dat je dus beide kunt doen. En de energieopgave realiseren en natuur respecteren. Ja? Oké. Merendeel kan zich vinden in die stelling. Nou, ik tel 8 en 17 op en 12 en 5. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar het is ook niet dat dit dan de waarheid is, hè? Het gaat er gewoon even om van een beetje gevoel te krijgen hoe u deze stelling aankijkt. Ja? Oh. Ja, precies. Dat wordt een... Goed. Er hebben 49 mensen gereageerd, 50 nu. Kijk. Ja, oké, okay, prima. Helder, dat geeft ons een goed beeld. 53 mensen kunnen we straks ook even bij de volgende kijken. We hebben een bijeenkomst gehad waarin we ook hebben gesproken over financiële compensatie, financiële mogelijkheden die er zijn om de mensen, u als inwoners van het gebied, maar ook een gebiedsfonds, allerlei vormen van financiële vergoeding. Daar gaat deze stelling over. Misschien goed om even de vraag te doen. Een deel van die inkomsten kan natuurlijk ook gaan naar natuur, naar natuurmaatregelen. En maatregelen om landschap te versterken. Straks hoort u daar een aantal voorbeelden van wat dat voor maatregelen zouden kunnen zijn. Hoe denkt u daarover? En het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat als er wordt gekozen om financiële middelen beschikbaar te stellen voor natuur, dat het dan dus niet naar u als inwoners gaat. Hè? Het kan beide. Ja. Zit op 43, zie ik. Was niet onderdeel van het programma, maar ik denk dat we zitten op 49, zo straks hadden we 51, misschien nog even wachten tot de laatste twee, maar ik denk dat we hiermee wel een goed beeld hebben gekregen. En nogmaals, de uitslagen die houden we bij. En u krijgt ook nog de mogelijkheid voor, want dit zijn er maar 51 mensen die meedoen. U bent met veel meer, dus u krijgt ook de gelegenheid om thuis nog even in te vullen. En we zorgen dan dat het totaaloverzicht ook weer beschikbaar komt. Goed, dat waren de drie Mentimeter-vragen voor nu. En dan, Jan, mag ik jou vragen je even voor te stellen en even iets te vertellen over de organisatie waar jij voor werkt.
Ja. Mijn naam is Jan Strongs. Ik werk als ecoloog bij Staring Advies en niet bij Staring Instituut. Dat bestaat al heel lang niet meer. Even kijken.
Zoek ik even op.
Zou ik moeten doen? De inhoud van de presentatie kunt u hier zien. Dan ga ik gauw verder. Zoals ik al zei, ik werk voor Staring Advies. In de uitnodiging werd ook VALA genoemd, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Die uitnodiging suggereert dat ik ook namens de VALA hier spreek en dat is absoluut niet zo. Ik praat hier ook niet namens andere opdrachtgevers van staringadvies. Dus ik praat hier puur vanuit de relatie tussen natuur en windturbines. Dus ik heb het ook niet over politiek, ik heb het niet over wetgeving, zoekgebieden of dat soort zaken. Het gaat puur om de, zeg maar, de huidige en de potentiële natuurwaarde in de gemeente Berkelland en Oost-Gelre. En de mogelijke invloed daarvan, van windturbines op die natuurwaarde. Dat is, zeg maar, het onderwerp van deze presentatie. Als je kijkt naar windmolens, dan kunnen ze invloed hebben op diersoorten die in een bepaald gebied leven. Maar ze hebben ook invloed op migratie van soorten. En dat is seizoensgebonden migratie van met name vogels, vleermuizen en soms ook insecten. Langs de kust van Nederland heb je gestuwde trek. Dus daar vogels komen tegen die kust aan en dan heb je een sterk geconcentreerde trek. Dat heb je in dit gebied heb je dit niet. Die trek is heel diffuus over het gebied. Dus voor die trek maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit waar die windmolens komen te staan. Alleen windmolens die kunnen wel een sterk negatief effect hebben op vogels die overtrekken, vleermuizen die overtrekken, maar ook insecten. Dat kan sterfte zijn, vogels vliegen zich dood of ze raken verwond. Overdag zie je ook dat groepen trekvogels windparken echt kunnen omzeilen. Dus dat betekent als ze heel in het om moet vliegen, kost energie. Is ook niet goed voor die soorten. Wat ik al zei, overal in het gebied zal het ongeveer hetzelfde zijn. Nou, ik heb hier een paar voorbeelden van soorten. Dit zijn kramsvogels, die zie je nu op dit moment vanuit het zuiden weer naar het noorden vliegen in grote groepen. Die vliegen vaak overdag. Die zullen die windmolens vaak wel zien. Kraanvogels, die trekken vaak ook 's nachts. En als die windmolenparken geen geluid maken, geen verlichting hebben, dat die vogels die windmolens moeilijk kunnen zien, ja, dan bestaat is de kans groot dat ze zich daar door tegenvliegen. Houduiven, die vliegen jaarlijks in de herfst vele miljoenen houduiven over het gebied, maar ook heel veel andere soorten. Het gaat echt om miljoenen vogels. Klein deel daarvan zien we maar, veel vliegt heel hoog en heel veel soorten vliegen 's nachts. In de herfst is die trek aanzienlijk groter dan in het voorjaar. Lang niet alle vogels keren weer terug. Maar vooral die herfsttrek die is heel massaal. Als je kijkt naar de gevoeligheid van het gebied voor schade door windturbines aan vogeltrek, dat geeft deze kaart weer. SOFON, dat is een onderzoeksorganisatie in Nederland, die heeft dat in kaart gebracht voor heel Nederland, maar ook apart voor de Achterhoek. Dan zie je dat die gevoeligheid in het oosten aanzienlijk groter is dan in het westen. Dit is de gemeente Oost-Gelre en Berkelland. Dan gaat het om dit gebied. En dat verschil tussen het oosten en het westen komt omdat heel veel vogeltrek uit Scandinavië via Denemarken richting zuidwest gaat. En dan schampt het een beetje Oost-Nederland. Dus daarom is die gevoeligheid hier groter dan in het westen. Maar goed, in de gemeente Oost-Gelre en Berkeland maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Je zou het liefste de windmolens misschien helemaal aan de westkant neerzetten om voor vogeltrek zo weinig mogelijk schade aan te richten. Dat zou nog kunnen. Vleermuizen. Er zijn een paar soorten die hier in het gebied overtrekken. Dat zijn de ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en tweekleurige vleermuis. Die migreren echt over grote afstanden, vele honderden kilometers. Je hebt ook een paar soorten die over kleinere afstanden migreren. En de belangrijkste periodes, dat zijn voor- en najaar. dan kun je zeggen van, ja, vleermuizen, dat zie je ook bij allerlei projecten. Vaak leveren die allerlei problemen op. Projecten worden stilgelegd, omdat er ergens vleermuizen voor komen. Dat heeft ermee te maken dat vleermuizen echt heel kwetsbaar zijn. De vrouwtjes krijgen maar 1 jong per jaar. Omdat onder natuurlijke omstandigheden is er maar weinig sterfte. En bij soorten waar weinig sterfte is, zie je dat ze maar weinig jongen krijgen. Maar door met name menselijk handelen gaan we heel veel vleermuizen leggen in het loodje. Denk maar aan het isoleren van een spouwmuur. Er kan maar zo een kolonie vleermuizen zitten. En spuit je dat vol, dan, ja, dan ben je gewoon een kolonie kwijt. Insecten. Dan zul je denken, insecten trekken die ook over grote afstanden. Nou, hier zijn 2 voorbeelden van dagvlinders. Daar kun je dat ook echt zien in het najaar, dat Atalanta's en distelvlinders met mooi weer in september, oktober, vliegen die massaal naar het zuiden. En in het voorjaar komen ze uit richting Spanje ook deze kant op om zich hier voor te planten. En de volgende generatie die vliegt dan weer naar het zuiden om daar te overwinteren. Bij locatiekeuze van turbines gaat het dan vooral om locatiegebonden effecten. Dan gaat het ook weer om lokale vogels, vleermuizen en insecten die het luchtruim kiezen om te balsen, te jagen, te zingen, zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik, die klimt tientallen meters de lucht in om te zingen. En je kunt je voorstellen, als daar een windmolen staat, ja, loopt die toch een behoorlijk risico. Verkleining van leefgebieden van soorten, daar zal ik zo een voorbeeld van geven. Leefgebieden worden aangetast doordat vogels en vleermuizen afstanden houden ook tot windturbines en veranderingen in ecosystemen. Nou, als je dan kijkt, wat zijn nou onder de vogels de echt kwetsbare soorten en soortgroepen? Dan zijn dat vooral de roofvogels. Ook je ziet in het voorjaar balsende buizerden bijvoorbeeld, die schroeven langzamerhand omhoog en ja, die kunnen ook tot honderden meters hoog komen en kunnen op die manier in aanraking komen met windturbines. Reigers, kraanvogels, weidevogels en dan met name de grotere weidevogels zoals gutto en wulp, oehoe en zwarte ooievaar. Ik heb hier tussen haakjes erachter gezet wat de gevaren zijn. Sterfte, dat geldt voor alle soorten. Aantasting van leefgebied ook. En bij weidevogels geldt ook dat als je ergens in een weidevogelgebied een windmolen neerzet, dat betekent dat gewoon het leefgebied kleiner wordt. Want weidevogels die broeden niet vlakbij een windturbine. Hier wat voorbeelden. De zeearend is daar straks al genoemd. Die broedt nog niet in het gebied, maar in de toekomst, Korenburgerveen en er zijn nog een aantal natuurgebieden, daar verwacht ik hem wel. Hetzelfde geldt voor de ooievaar. De rode wouw is een zeldzame soort die in de Achterhoek ook in een aantal paar voorkomt. En hier hebben we de wespendief. Nou, de wespendief heeft iedereen wel gehoord op de Veluwe, daar mogen geen windmolens komen, want er broeden te weinig wespendieven. 95 paardjes en het moeten er 100 zijn. Dat heeft te maken met de status van Natura 2000 gebied in dat gebied. En die wespendief is een instandhoudingsdoelstelling en er moeten minimaal 100 paardjes zitten. Ik verwacht in de Achterhoek hebben we ongeveer, ik schat zo'n 50 paardjes van de wespendief. Weidevogels. Hierboven een grutto. Die zit een zwarte kraai achterna. Je ziet weidevogels die gaan massaal achter predatoren aan als die in hun gebied komen. En die jagen ze dan kilometers ver weg. Dus ook buiten zo'n weidevogelgebied, als daar op korte afstand een windturbine staat, die weidevogel jagen blind die predatoren weg. En ja, dan is juist op dat moment het risico groot dat hij tegen een windturbine aanvliegt. De wulp maakt ook hoge balsvluchten, loopt ook een risico. Gele kwikstaart is ook een weidevogelsoort. Dat risico is wat minder, die blijft vaak wat lager. De tureluur die loopt ook behoorlijk risico. Sofon heeft ook voor broedvogels ook een gevoeligheidskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de rode plekken, dat zijn de gebieden met de hoogste gevoeligheid van schade door windturbines van broedvogels. En dan zie je dat dat vooral de veengebieden zijn. Even kijken, dat is hier. Het Korenburgveen, het Wolseveen. Hier, op, ja, het houdt bij de grens op, maar je hebt hier het Zwilbroekenveen liggen. Daarnaast de gebieden waar nog relatief veel weidevogels zitten. Dat zijn eigenlijk de meest kwetsbare gebieden als je kijkt naar broedvogels. Ook heeft Sofon gekeken wat is nou de impact op overwinterende vogels. Dan zie je dat grote vogels, dat is hier die linkse, die hebben daar veel negatieve effecten van. Sommigen hebben ook een wat positief effect. En dat heeft vaak mee te maken dat rond die windmolens minder roofvogels komen. Dus andere vogels die zitten dan soms daar weer liever. Watervogels. Agrarische vogels van agrarisch land en watervogels echt van open water en bosvogels. Dus. Die, even kijken, die drie kleuren. Rood is negatief effect, wit is neutraal en groen is een positief effect. Dan zie je dat bijvoorbeeld op watervogels heeft dat... Gemiddeld genomen valt dat wel mee. De ene soort heeft er profijt van, de andere heeft er last van. Vleermuizen, als je kijkt naar in het gebied wonen de vleermuizen, dat is vooral die rosse vleermuis. Die heeft zijn rustplek vooral in holle bomen, dus daar zit hij overdag. En hij jaagt in open gebied, vaak op grote hoogte, ook in open gebieden. En die soort heeft daar het meeste last van windturbines. Ook de tweekleurige vleermuis, maar die is behoorlijk zeldzaam in de Achterhoek. En de meeste andere soorten die jagen onder die 50 meter. Dus die hebben in principe van de ronddraaiende wieken hebben ze eigenlijk geen last. Nou, insecten, dat is een heel lastig verhaal. Er is nog maar heel weinig onderzoek naar gedaan. Iedereen kent wel de uitzwermende mieren, dat kan echt om heel veel individuen gaan. Die gaan omhoog, die gaan daar paren en op die manier. En dat geldt voor heel veel andere soorten insecten. We hebben eigenlijk geen idee van ja, wat de invloed van windmolens daarop is. Er is een Duits theoretisch onderzoek geweest, die kwam op ongeveer 50 kilo dode insecten per windmolen per jaar. Maar dat was echt puur theoretisch onderzoek. Het is wel zo dat de meeste soorten insecten die blijven redelijk vlak bij het maaiveld. Het gaat om maar een klein deel van de soorten. Nou, hoe kun je nou negatieve effecten beperken op natuur? Dan, kort samengevat zou ik zeggen, leg ze niet aan in kwetsbare gebieden of in de directe omgeving daarvan. Dus dan gaat het vooral om de Natura 2000 gebieden. En in dit geval Stelkampsveld, Korenburgerveen, maar ook het Zwilbroekenveen. Het Gelders Natuurnetwerk. Houd daar zeker een bepaalde afstand toe. En het Gelders Natuurnetwerk, dat is gecombineerd met de groene ontwikkelzone. In feite zijn dat alle ecologische verbindingszones die door beide gemeentes lopen, blijft daar uit de buurt. En dan hebben we nog een aantal gebieden waar veel weidevogels voorkomen, blijft daar ook minimaal op een kilometer afstand van met je windturbines. Verder denk ik dat er in het gebied vrij veel agrarische gebieden zijn waar de afgelopen 50 jaar heel veel landschapselementen zijn verdwenen, dus behoorlijk uitgeklede landschappen. Dat zijn over het algemeen de plekken waar je qua natuur de minste schade aanricht als je daar je windturbines neerzet. En dat zou je dan ook nog weer kunnen combineren met een stukje landschapsherstel, zodat die windturbines bijvoorbeeld in die gebieden ook minder zichtbaar worden. Turbines kun je uitrusten met vogeldetectiesystemen, dus als er tijdens de trek grote groepen aankomen, dat die turbines gewoon stilgezet worden. Of dat er grote vogels naderen, dat kan ook. Je kunt de kleur van de rotorbladen aanpassen. Er wordt onderzoek naar gedaan of dat helpt. En zo lopen er nog heel veel onderzoekjes, heel veel maatregelen. Ja, er is nog maar weinig echt goed onderzoek naar verricht. Verlichting van windturbines. Je kunt je voorstellen, vogels die 's nachts vliegen en zo'n windturbine is niet zichtbaar. Ja, de kans op een botsing is dan een stuk groter. Als die op de een of andere manier wel verlicht is, dan zou die kans kleiner zijn. Wat ik me net nog had zitten bedenken van windturbines maakten in het verleden heel veel geluid. Die moderne turbines is dat een heel stuk minder. Op zich mooi voor de mensen, maar ik denk voor met name 's nachts trekkende vogels, kon dat wel weer eens negatief uitpakken. Ze horen die turbines immers niet meer. Je hebt ook nog natuurlijk het belangrijkste positieve effect van windturbines. Ja, daar is daar straks al op ingegaan, tegengaan van klimaatverandering. Ik denk dat dat wel echt het belangrijkste is. In open gebieden waar je windturbines neerzet, er loopt vaak een weggetje naartoe met bermen er langs. Op die manier krijg je meer structuurtjes in zo'n gebied. Die weggetjes ja, worden maar heel extensief gebruikt, maar dat levert wel weer kruidenrijke begroeiing langs die weggetjes op. Goed voor insecten en vogels. Nou, compensatie is straks ook al genoemd. En ja, goed, die laatste kun je beter vergeten, denk ik. Maar op zee, dat heeft natuurlijk geen betrekking op dit gebied. Maar dan zie je dat door het visverbod rond die turbines de hoeveelheid vis enorm toeneemt. En dat vooral zeehonden de turbines daar op zoeken. En ook vogels die vis eten. Dat was mijn praatje.
Goed, Jan, dankjewel. Jan, misschien goed om even, ik geef u zo even de gelegenheid om een vraag te stellen als u die hebt. Jan, is er iets geregeld op het gebied van wet en regelgeving van wat betreft het beschermen van dieren in dit soort gebieden?
Ja, je hebt natuurlijk, ik ben er niet helemaal voor 100% van op de hoogte, maar je hebt natuurlijk de wet natuurbescherming die gebieden beschermt. Mm-hmm. Je kunt niet in een beschermd weidevogelgebied kun je bijvoorbeeld geen windmolenpark maar zo neerzetten, of in een Natura 2000 gebied.
Ja.
En kijk, in principe mag je, zegt de wet natuurbescherming, je mag niet opzettelijk beschermde dieren doden. Nou ja, alle vleermuizen zijn beschermd, alle vogelsoorten zijn beschermd, wilde vogelsoorten zijn beschermd, dus die mag je niet met opzet doden. Alleen ja, hoe ga je daar mee om? Want we moeten ook windmolens plaatsen. En dan wordt er zo gerekend dat een windturbine die wekt zoveel megawatt op en per megawatt mag je zoveel vogels doden. Dat zou dan nog acceptabel zijn.
Okay.
Dus op die manier wordt er gerekend. En als je bijvoorbeeld een hele kleine windturbine hebt die weinig stroom oplevert, maar wel veel schade oplevert, dan kan dat zijn dat de overheid zegt van daar geven we geen vergunning voor.
Nee. Helder. Misschien nog even een verlengde vraag. Ik gaf even bij mijn inleiding aan van, in het verleden hebben we het hier gehad over weidevogel. Hè. Is dit nou een weidevogelgebied en wat betekent dat dan? En kun je dat dan zomaar verplaatsen en heeft dat nog een bepaalde status? Kun je daar iets over zeggen? Is zeg maar zoekgebied K, is dat een officieel weidevogelgebied?
Nee. Nee, het is in Nederland zo dat ja, de weidevogelbescherming richt zich vooral op het westen en noorden van Nederland. En dus in Oost-Nederland zijn geen beschermde weidevogelgebieden aangewezen. Maar goed, zoals ik al zei, ik praat puur vanuit natuur. Mm-hmm. En hier liggen een paar gebieden waar veel weidevogels zitten, waar ze het ook relatief goed doen. Mm-hmm. En als je kijkt naar de weidevogelgebieden hier, dat zijn heel andere weidevogelgebieden dan in het westen van het land. Het is een heel andere weidevogelgemeenschap. Kijk je bijvoorbeeld naar Duitsland, daar is de bescherming van weidevogels, dat ligt langs de westgrens en langs de noordgrens van Duitsland. Dus dat grens hier aan de oostkant van Nederland.
Ja.
Dus eigenlijk raar dat die grensoverschrijdende samenwerking is er nooit gekomen.
Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld het Ellewiekenveld, dat grenst aan Nederland. Waarom doen we aan de Nederlandse kant niks aan weidevogelbescherming? Maar goed, ja. Dat is een discussie, is al lang gaande. Ja.
Maar ook al is het geen officieel weidevogelgebied, hè, al heeft het niet die status, betekent toch dat je goed moet kijken naar zeg maar, de dieren, de insecten en de vleermuizen.
Ik zou zeggen dat... Kijk, je kunt je als gemeente bij de keuzes verschuilen achter wetgever, maar je kunt ook een visie hebben op natuur en landschap als gemeente.
Ja, precies. Een beetje de kern van jou. Is er iemand die nog een vraag heeft over de presentatie? Ja, dan begin ik bij u. Er komt even een microfoon bij u. Dan weten we toch zeker dat het goed wordt opgenomen.
Ja, mijn naam is Jongster. Ik zag daarnet het plaatje, de vlekken afbeelding met de rode vlekken. Ja. Hoe het is met de Natura 2000 gebieden, allemaal rode vlekjes. Ten noorden van Lichtenvoorde zit er ook een behoorlijke vlek. En dat is geen weidevogelgebied, uiteraard, hè, niet officieel. Maar die ziet er wel aardig vlekkerig uit. Dus hoe wordt daar mee omgegaan dan? Precies in het midden.
Je bedoelt deze kaart? En dan
deze
hier?
Nee, daarboven.
Die?
Nee, links. Die? Die, ja. Ja. Volgens mij is dat ten noorden van Lichtenvoorde.
Dat is het Beltrumse veld, Ruurloosbroek, dat gebied.
Ah, oké.
Daar zit...
Ja, ik ben nog niet zo lang hier in de Achterhoek. Dus
nee, maar goed. Kijk, als je dat kijkt, hier zijn het vooral de weidevogels. Als je hier kijkt, is dat bijvoorbeeld een soort als een kraanvogel. Die broedt nu al een aantal jaren in het Korenburgveen. En zoals hier het Aalten Zichoor, dat is gewoon een heel rijk gebied aan allerlei zangvogeltjes. Dus vandaar dat die ook op de kaart staat. Kijk, en hier heb je ook een gebied met redelijk wat weidevogels nog.
Ja. Er komt even een microfoon mee. En dan was er nog een andere iemand die de vinger opstak net. Ja, gaat u gaan.
Dag. Hans Fuik. Ik wilde vragen, zou het mogelijk zijn om zoekgebied K erin te tekenen? In alle kaartjes die we vandaag zien, want... Het maakt het zoveel makkelijker. Dan weet je waar je over praat, want dit zegt me te weinig.
Ja, ik zie ja knikken aan die tafel, dus dat kan. Dus bij de presentatie die u krijgt thuisgestuurd, is die ingetekend.
Ja.
Ja? Oké. Okay. Dan was er nog iemand die zijn hand opstak. Ja, daar.
Bij Ineke Huurneman van de Weidevogelvereniging Achterhoek. En ik wil even oplezen, want jullie zeggen van gebied K is geen beschermd weidevogelgebied. Enkele jaren geleden was het dat wel. Mm-hmm. Dat is er afgehaald. En mijn vraag is, de eerste vraag is dat er afgehaald om daar een windmolenpark te realiseren? Want we hebben nooit geen kennis gekregen waarom. Mm-hmm. En dan wil ik even opnoemen hoeveel vogels daar broeden.
Zullen we even beantwoord kunnen krijgen, dan kunt u dadelijk even de vogels opnoemen. Ja? De vraag is helder, hè? Het was een officieel weidevogelgebied, die status is er afgehaald en heeft dat te maken met deze plannen? Ik kijk even die kant op, ik weet niet, Gert, kun jij die beantwoorden? Zeg ook even jouw naam als je wilt. De microfoon komt eraan.
Kom even het licht aan. Gert Hans, gemeente Berkeland. Antwoord op die vraag is dat de weidevogelgebieden zijn aangewezen in de provinciale omgevingsverordening. Tot voor een aantal jaren was ook het Beltrumse Veld aangewezen in de provinciale omgevingsverordening. Of een deel van het Beltrumse Veld, hè, als weidevogelgebied. Daar is door de provincie een aanpassing gedaan in de provinciale omgevingsverordening.
Even ietsje deze kant op komen. Ja.
In de provinciale omgevingsverordening een aanpassing gedaan, waardoor inderdaad het Beltrumse Veld niet meer is aangewezen als weidevogelgebied. Dat is een keuze geweest van het provinciebestuur.
En wanneer is die gemaakt, die keuze?
Ik heb het in mijn hoofd zitten als rond 2014, 2015, die buurt. Okay.
Klopt dat? Wat betreft Jaartal? Ja, oké. Okay. Ja. Is dat antwoord op uw vraag?
Nee, dat is geen antwoord op mijn vraag, want dan weet ik nog niet waarom.
Oh, waarom?
Ik heb die keuze van het provinciebestuur heb ik nog niet even paraat waarom die keuze op die manier gemaakt is. Dat weet ik niet.
Is dat te achterhalen?
Dat is vast te achterhalen in de stukken bij het besluit van de Provinciale Staten. Dat moet.
Ja. Zullen wij een poging doen om dat...
Dan zouden wij dat graag willen weten.
Ja. Ja.
En dan wil ik even opnoemen hoeveel vogels er afgelopen jaar gebroed hebben.
Hoe lang is uw lijst? Want...
Nee, dat is heel kort.
Oké, okay, prima.
Dat zijn 33 gruttelparen, 28 wulpen, 107 paren kievieten en 13 veldleeuwerikken.
Oké. Okay.
En dan wordt dat gewoon weggestreept van... is niet zo interessant als weidevogelgebied. Ja. En wat gaan we doen als dat weidevogelgebied weggaat? Als daar windmolens komen?
Ja. Even uw eerste vraag. Hè.
Is daar compensatie voor geregeld?
Ja, dat is uw tweede vraag. Even uw eerste vraag. Hè. Uw vraag was van, u hebt gehoord, dat is de provincie heeft dat bepaald. Wij proberen even te kijken of we kunnen vinden wat de argumenten waren van de provincie om dat in 2014, 2015 te doen. En dan zetten we dat in het verslag. Ja, dat is één.